Handelingen 2, vers 4. Zij werden allen vervuld, staat er, met de geest. De geest nam het een en ander over en liet hen spreken. Wat spraken zij? Dat staat in vers 11. Daar staat: wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dus wat spraken zij? De grote werken Gods. In de praktijk betekent dat wel degelijk dat het ging om gemeentelijke waarheid. Dat zijn maar niet de werken Gods, maar dat zijn de grote werken Gods. Dat gaat maar niet over de grote, over de zaligheid, maar het gaat over de grote zaligheid waarop wij acht zouden geven, zegt de Hebreeënbrief enzovoorts. Dat gaat maar niet over heerlijkheid, maar dat gaat over eeuwige heerlijkheid. En zo zijn er meer van die termen die later in het Nieuwe Testament gebruikt worden. De grote werken Gods. Dat zijn ook die werken van die gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Zo wordt het tenminste ons voorgehouden in Handelingen hoofdstuk 13. Dat gaat over onze tegenwoordige tijd, waarin nou eenmaal kenmerkend is dat het evangelie als zodanig niet gepredikt wordt in de taal van de Bijbel, het oude Hebreeuws en door het oude Israël. Maar in tegendeel, het is andersom, het komt in de talen der heidenen, notabene tot Jeruzalem. En dus tot de Joden. Dat is de omgekeerde wereld. Maar ja, dat is nou eenmaal de situatie in onze dagen, weet u wel. Die van die verwisseling van Jood en Heiden, om het zo te zeggen. Hoe dan ook, eerst nog even wat over die, dat vult worden met de geest. Ik zei u, dat is wat anders dan de geest ontvangen, of zoals het bij gelegenheid genoemd wordt, gedoopt worden met de geest. Die termen worden misbruikt, ze worden slecht gekend. En daarom maak ik van de gelegenheid toch maar even gebruik. Om u die schriftplaatsen te laten zien. Er zijn er niet zoveel waar sprake is van doop met of in of vanwege of door. Oh, hoe dat mij te mag. What's in a name, zeggen ze. Maar what's in een voorzetsel. Doe maar. Dus is sprake van doop in, met of door de Heilige Geest. Maar de uitdrukkingen zijn er niet zoveel. De eerste is die uit Matthäus 3, vers 11. Ik som ze zo snel mogelijk even op. Matthäus 3, vers 11. Daar is Johannes de Doper aan het woord. De Doper. Die heeft ons opgezadeld met het woord doop in dit verband. Ja. Die zegt, na mij komt een, die zal u met heilige... Hij zei, ik doop u wel met water. Maar na mij komt een, die zal u met heilige geest en met vuur dopen. De samenhang van heilige geest en vuur heb ik u al genoemd. Toen heeft natuurlijk altijd wel weer iemand bedacht dat vuur spreekt over oordeel. En heilige geest, dat is iets moois, dat is iets prettigs, dat is iets goeds. Dat moet ik u zeggen... De Heilige Geest heeft net zo goed een oordelende werking. Een oordeel over de oude mens en alles. Dus dat verschil is er niet. Bovendien, het is een eenzijdige interpretatie van het begrip vuur. Ik ga er nou niet op in, heb ik al gedaan. Tongen als van vuur, als uitbeelding van de werking van de geest. En de discipelen zijn bij die gelegenheid niet in brand gevlogen. Hij zal u met heilige geest en dus met vuur. Waarom zegt Johannes dan vuur als heilige geest voldoende is? Omdat vuur geacht wordt het tegenovergestelde te zijn van water. Of niet dan? Bij water denk je aan vuur en bij vuur denk je aan water. Toch? Of vooral als je het water ziet branden. Maar toch maar. Nee, het zijn allebei uitbeeldingen van kracht en van leven op verschillende niveaus, maar dat is het. Zie? Nee, ik ga er niet dieper op in. Ik was even verdwaald in het Hebreeuws, maar ik laat het er maar even bij zitten. Het gaat mij maar om, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Johannes doopte met water en hieraan ontleent hij de uitdrukking, want doop, zoals gezegd, betekent eenwording met. Niet alleen maar onderdompeling, dan heb je aan bapto genoeg, zeg ik altijd. Bapto, Grieks, dat is al doop. Baptizo, dat in onze Bijbels vertaald wordt met doop, betekent meer dan dat. Het betekent ook doordrenking. Maar dat is een toepassing. De echte betekenis is die van eenwording met. Zie? Nou ja, eenwording met de Geest dus. Dat is Marcus 3 vers 11. Daarna volgt in volgorde van de Bijbel Marcus 1 vers 8. Marcus 1 vers 8. Precies hetzelfde. Hij zal u dopen met Heilige Geest. Vuur wordt nou ook niet meer genoemd. Hij zal u dopen met Heilige Geest. In Lucas 3 vers 16 heet het, deze zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Wordt vuur weer genoemd. En daarna Johannes 1 vers 33. Deze is het die met Heilige Geest doopt. Waarna volgt Handelingen 1 vers 5. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze. Vooruitwijzend op de gebeurtenissen van de Pinksterdag en meteen aangevuld met vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Maar het is nog steeds dezelfde uitdrukking. Dan hebben wij Handelingen 11 vers 16... Waar Petrus het zegt. Nou ja, waar Petrus dan het woord is. Ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat waren nu bij elkaar 6 schriftplaatsen. En waarin de uitdrukking doop met of vanwege de Heilige Geest genoemd wordt. En al die 6 schriftplaatsen zijn citaten uit de mond van Johannes de Doper. Onder dezelfde omstandigheid. Ik doop je met water, maar hij zal u met de geest dopen. Die 6 schriftplaatsen zeggen niet wat het betekent. Ze gebruiken alleen de term. En vergelijken kennelijk de doop met de Heilige Geest met de doop in water. Heb u dat? Wat betekent dat? Wat is het dan, doop met de Heilige Geest? Dat moeten we dan hebben van de enige andere tekst waar de uitdrukking nog voorkomt. En daarbij is de uitdrukking niet geciteerd uit de mond van Johannes de Doper. En dat is 1 Korinthe 12, vers 13... Waar staat, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of tot in één lichaam, kan ook, wat je maar wil. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Of wij zijn allen doordrenkt van die ene geest. Waarmee je ziet dat het woord baptizo inderdaad toegelicht wordt als doordrenkt zijn. Dat wil zeggen niet alleen aan de buitenkant geheel nat geworden, maar ook aan de binnenkant. Dan ga je echt nat, hè? Ja. En er staat ook bij wat het idee is. Eenwording met geest. Ja, met wat? Met Die ene geest die woont in dat ene lichaam. Want dat staat in de voorgaande versen. Vanaf vers 11. Deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, elk persoonlijk, gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, dat is de definitie van het lichaam. Lichaam is een samengestelde eenheid. Ik schrijf die maar op als lemma in je woordenboek. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Als het geen leden zijn, dan is het geen lichaam. Een lichaam is een samenstelling van leden. Wat het ook is. En gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niet alleen maar één lichaam zijn. Alzo ook Christus. Want ook wij allen. Ook wij allen als leden van het lichaam van Christus zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. De idee is dat die ene geest, dat ene leven is in een ieder van ons en daardoor zijn we dus met elkaar verbonden. En of we nou door de geest gedoopt zijn of in de geest of tot één geest, dat maakt heus geen verschil. Het betekent dat we deel hebben aan die ene enzelfde geest en daarom horen we bij elkaar, zijn we één lichaam. Elders heet dat weer één bloed. Nou ja, dat was hiervoor in 1 Korinthe 11 en in 1 Korinthe 10... met het zogeheten avondmaal als illustratie. Wij drinken alle uit dezelfde beker het bloed des Nieuwe Testaments. En we eten allemaal dat ene brood en het is één brood en het blijft één brood. En dus zijn we eens broodsdeelachtig, want we zijn één in Christus. In Christus gedoopt. Wie gedoopt is in, met of door of vanwege de Heilige Geest, is dus toegevoegd aan, opgegaan in het lichaam van Christus. Dat is wat de geest doet. Als je die geest ontvangt, word je aan de gemeente als zodanig toegevoegd daardoor. Omdat het de geest van Christus is. En dat is de enige echte Bijbelse betekenis van de doop met, door of in de Heilige Geest. Meer schriftplaatsen zijn er namelijk niet waarin de uitdrukking voorkomt. Maar het is een wat sterkere term dan het ontvangen van de Heilige Geest. Maar het is hetzelfde. Als je de Heilige Geest ontvangt, word je daarmee toegevoegd aan dat lichaam van Christus. Maar omdat doop staat voor eenwording met, gebruikt Johannes, die zo heet, de doper, de uitdrukking daarvoor. En Paulus haalt hem hier aan ter illustratie. En Petrus haalde hem ook aan natuurlijk. Ter illustratie, ik werd indachtig te worden van, enzovoorts. Heb u dat nog? Eén woord ding met. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of tot in één lichaam, dat kan ook, wat je maar vertalen wil. Het maakt toch niks uit hoor. Blijft heus dezelfde gedachtegang, dezelfde waarheid. Maar dat was even op een zijlijn, want de uitdrukking komt in Handelingen 2, waar wij waren natuurlijk niet voor. Daar gaat het over vervuld worden met de geest. En bij gelegenheid neemt de geest dat initiatief op een of andere wijze. Wij kunnen daar de vinger ook niet bij leggen. Wij kunnen niet aanwijzen, laat staan bewijzen. Maar het staat hier wel. Zij werden vervuld met de geest. Waaruit je maar weer ziet dat dat geluid en die geweldige gedreven wind enzovoort en die tongen als van vuur fungeren als symbolen, als uitbeelding van de Heilige Geest. Hoe beeld je geest uit? Er zijn nog een paar manieren hoor. Een klassieke is die van vleugeltjes. Hè? Hoe weten we dat het een engel was? Nou, dan kan je zien aan zijn vlerken. Waarna wij weer denken, engelen hebben vleugels. Je bent in de war met de kanarie. Maar Nee, ik weet het. Dan krijg je het verhaal van, ja, maar de serafs en de cherubim hebben toch vleugels? En dan zeg je, ja, maar wie zei dat het engelen waren? Waar staat dat dan? In de handboeken staat dat, ja. Maar in de Bijbel heb ik het ook niet kunnen vinden. Kijk, Rembrandt zal hem, of wie was het? Ze beelden engelen uit met vleugels om ons te vertellen, dit zijn engelen. U weet wel, je hebt van die mensen die hebben zo'n rondje boven het hoofd vliegen. Zo'n, hoe heet zo'n ding? Ja, dat is om aan te geven, dit is een heilige. Hoe weten we dat het een heilige is? Nou, omdat dat ding, dat zit boven zijn hoofd. Ja. Hoe komt hij eraan? Nou, die heeft hij van ons gekregen, want wij hebben hem heilig verklaard natuurlijk. Maar goed. Maar dat, kijk, dat is beeldende kunst. Je moet toch wat. Dat gebeurt via die attributen. Maar geestelijke, de Heilige Geest wordt ook uitgebeeld als een duif. Bijzondere vleugel. Maar er zijn te veel ornithologen in ons midden trouwens. Ook iemand met een ornithofobie. Maar ik zal zijn naam niet noemen. Dus we gaan het niet over vogels hebben nu. Over de duiven. Maar de geest daalde neer in de gedaante van een duif. Het is natuurlijk zo, de duif daalde neer als uitbeelding van de geest. En het was een profetie, ook dat was een profetie, over de opstanding van Christus die pas later zou plaatsvinden. Het is echt niet moeilijk. Maar, toen. Zij werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Dan komt die kracht, weet u wel, de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken, zoals ze zegt, ik lees altijd eerst. Zij begonnen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken, want dat is de hoofdzin. En die kwestie van met andere talen, dat is de bijzaak. Maar het is wel een teken. Ook dat is een teken. Want dat was niet voor het praktisch nut. Waarna men ons kon bewijzen dat het praktisch nut had. Maar ik zei niet dat het geen praktisch nut had. Ik zei dat het niet was om het praktisch nut. Dat was niet de essentie ervan. Dat geldt trouwens voor vele zogenaamde tekenen of wonderen. Die gaan niet over het praktisch nut. Het gaat over wat ze uitbeelden. Echt wel. En dat is dit uiteraard ook. En het verhaal is kort. Ik mis het altijd in alle commentaren over het spreken in tongen. Nou, ik weet niet of ik het in alle mis, maar het is gewoon standaard. Dat wordt op een of andere wijze over het hoofd gezien. Wat de betekenis van het teken is. Men is zo gefixeerd op, wat kan ik hiermee, wat moet ik hiermee? Moeten wij iets navolgen? Dat is vraag 6. Misschien wel vraag 2 bij de methode voor zelfstudie voor de Bijbel enzovoorts. Ja, ik grijns er altijd maar wel bij. Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welk voorbeeld moet ik niet navolgen? Welke fout wordt hier gemaakt door de hoofdpersoon? Welke fout mogen wij niet maken? Enzovoorts. Wat kunnen we hiermee? Nou, bidden dat we vervuld worden met de geest en dan hoeven we niet meer naar Franse les. Ik heb 6 jaar Franse les gehad, 6 jaar Frans. En ik spreek een paar woorden Frans. Papa, fume une pipe. Alleen dat doet hij al lang niet meer, want dat mag niet. Dus ik heb ze niet eens met die dingen. Maar goed. Waarna ik me altijd afvroeg, maar waarom is une pipe, is dat een vrouwelijk woord? Want ik heb nog nooit een vrouw met een pijp gezien. Maar toen nog niet. Nee, toen nog niet. Zuster. Dus ja, ik heb wat geleerd, maar het heeft niet gewerkt. En wat zou het nou toch makkelijk zijn als hij dan vervuld werd met de geest en ineens Frans kon spreken. Ik persoonlijk prefereer dat alle Fransen vervuld worden met de geest. En dat ze Nederlands spreken. Ja. Maar ja, toen maar. Ik vind het ingewikkeld. Maar het gaat niet over het praktisch nut. Over praktisch. Ja, er staat toch in het natuurlijk. Ik heb het ook wel eens een keer gelezen al eerder. Er staat, hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Er zijn zelfs mensen die menen dat de discipelen helemaal niet spraken in andere talen. Dat leek alleen maar zo, want degene die ernaar luisterden, hoorden het in hun eigen taal. Althans, ze dachten het in hun eigen taal te horen, dat is voldoende. En dan gebeurde het wonder dus in de hersens, of waar het maar gebeurt dan. Het schijnt niet in je tenen te gebeuren, maar in de hersens van de luisteraars. Ik heb het vaak horen vertellen. Hoe, want er staat, hoe horen wij hen? Dus het wonder lag dan bij de toeschouwers. Dan heb je toch echt de wissel gemist, hoor. En er komen ongelukken van. Ze spraken in andere talen, zoals de geest hem gaf uit te spreken, enzovoorts. En het wordt bevestigd door de lui die het horen, dat het niet maar, dat u niet denkt, zij spraken in talen der engelen. Nee, die uitdrukking staat in de Bijbel, maar die is die van, al waar het dat ik de talen der engelen sprak. We weten niet eens of die wel bestaan, talen der engelen. Maar al waar het dat ik die sprak, dan nog was ik een klinkend symbool enzovoort, als ik de liefde niet had. Dat is 1 Korinthe 13. Ik ken die teksten wel, want ze worden bij elke bruiloft gelezen. Sinds de uitvinding van het romantische huwelijk. Enige eeuwen geleden. Het hoofdstuk over de liefde. Het denken dat het over die liefde gaat. Het is, nou ja, absurd eigenlijk al. Maar je mist dan de betekenis van wat er werkelijk staat. Maar waar het me om gaat is dit. Dit is een profetie, de vervulling van een profetie. We hebben natuurlijk, maar ik dacht dat ik die vorige keer met u had aangehaald. En anders komt die alsnog een volgende keer. Namelijk, we hebben in het Oude Testament beloften omtrent de, wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Daar komen we vanzelf nog over te spreken natuurlijk. Als Petrus zegt, dit is het wat beloofd is door de profeet Joël, zeggende, zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dat is dan Joël 2. Je kunt ook Zacharia 10 hebben. Ik zal mijn geest uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, enzovoorts. En nog zo wat schriftplaatsen die ik dan nu maar niet ga noemen. Maar het is, de gebeurtenis zelf is vervulling van profetieën. Maar er is ook een profetie die zegt, en dat is Jesaja 28. Die zoek ik dus even op. Jesaja 28, vers 11. Nee, je komt daar zomaar niet op terecht, maar we hebben natuurlijk ook 1 Korinthe 14 wel eens gelezen. Dat is dat hoofdstuk dat zich verhoudingsgewijs nogal uitgebreid inlaat met het begrip spreken in tongen. En daar staat waar het voor was, het spreken in tongen. Daar staat, het spreken in tongen is een teken. Dat wil zeggen, het ging niet om praktisch nut, maar het ging om het teken. We spreken in tongen en dan staat er ook nog, het is een teken voor de ongelovigen. Met als gevolg dat Paulus zegt, dus heeft het in de gemeente als zodanig geen plaats, want daar heb je alleen gelovigen. Daar heeft het dus geen nut, zegt hij. Dat schiet niet op. Verstaat toch niemand en dan kun je beter in gewone taal spreken. Staat echt allemaal in 1 Korinthe 15, je kunt het zo lezen, dus je hoeft het van mij helemaal niet aan te nemen. Check het zelf maar. Maar de staat is een teken voor de ongelovigen. Maar het is ontleend aan wat hier staat. Vers 11 van Jesaja 28. Daarom zal hij door belachelijke lippen. Had het al over de Fransen gehad? Oké. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Heb je dat nou nooit, dat je iemand in een andere taal hoort spreken en dat je denkt, ik snap niet dat het überhaupt een betekenis heeft, die klanken die je hoort. Ik denk dat vaak. Hoe kunnen ze dat in vrede? Kijk, wij spreken natuurlijk netjes in een stelletje medeklinkers en een stelletje klinkers. Die spreken we netjes gearticuleerd uit. En dan hoor je ineens... En dan, u weet wel, dat is Chinees. Dat herkent u waarschijnlijk ook niet. Ik ook niet. Dus ja, en de Chinezen ook niet, denk ik. Maar toch maar, dat die klanken een betekenis zouden kunnen hebben, dat kun je toch niet voorstellen. Dat heet dus belachelijke lippen. Het is komisch. Maar, hè? Ja. Daarom, ik kan het helemaal niet. Ik heb het wel eens Toon Hermans horen doen. Dat wel. Ik zal het nog sterker vertellen. Ik woonde vroeger in Bodegraven. Als jongen woonde ik in Bodegraven, de Noordstraat nummer 11. Naast de slager. Zekveld. En die hadden een slagersknecht, want dat is een legendarisch beroep. Een slagersknecht, dat bestond er nog 50 jaren. En die was tegelijkertijd ook wielrenner. Wat dat ermee te maken heeft, nou, het is gewoon hard fietsen. Met zo'n grote fiets met een mand voorop. En dan moeten de halve varkens bezorgd worden of zo. Toen dat nog mocht. En de wereld nog niet verging door het eten van vlees. De arme slagersknecht is trouwens overleden aan een ongeval met het fietsen. Iemand uit het publiek. Kijk, komt hij er al aan? Ja, hij kwam eraan. Dat is het laatste wat hij deed. Ja. Maar dat ik hem noem is omdat dat was een leuke vent. Veel ouder dan ik, veel groter dan ik. Ik was nog maar zo. En dan zei hij, ja, maar ik spreek ook Frans. En dat deed hij dan. En Engels, dat deed hij ook zo. En eerlijk, die hele tongval, die klank enzovoort. Ja, maar je verstaat het niet. Belachelijke lippen. Is dat spreken in tongen? Daar had hij nog nooit van gehoord. Maar hij kon het wel. Met tongval en alles. Een beetje conferencier moet dat ook kunnen. Dat is vaste prikken. Moet allerlei stemmen kunnen nadoen. En de indruk wekken in een vreemde taal te spreken. Sommige mensen kunnen dat. Nou ja. Toon Hermans, ja, die heb ik het wel horen doen, ja. Dan vertelt hij een grap en dan komt de laatste zin. Er moet een clue in zitten en dan mompelt hij wat. En dan hij zegt wel wat, maar onherkenbaar. Belachelijke lippen. Hij zal door belachelijke lippen tot dit volk spreken. En namelijk door een andere tong. Tong is in vele talen het woord voor taal. Heb je dat? Het woord voor taal is hetzelfde als het woord voor tong. Of dat in het Nederlands ook zo is. Nou, hier wel. Dus dat is echt zo. Ik zal door een andere tong tot het volk spreken. Als Paulus het aanhaalt, checkt u het maar in 1 Korinthe 14 vers 21. Daar komt het vandaan. Dan zegt hij tongen, talen. Hij zegt het in het meervoud. Want dat is het ook. Het zal door belachelijke lippen, andere tong, andere talen, tot dit volk gesproken worden. Tot welk volk? Spreken in tongen is een teken voor ongelovigen. Tot welk volk? Tot dit ongelovige volk. Welk volk? Nou, met 1 Korinthe daarnaast, het Joodse volk dus. En dat is precies wat in Handelingen 2 gebeurt. Er wordt door andere talen, door belachelijke lippen, worden de grote werken Gods verkondigd. In klare taal, maar in vreemde talen. Aan in ieder geval Joden. Van waar ook ter wereld. Partus, Medius, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, Libië en Cyrene. Uitlandse Romeinen, Joden, Jodengenoten, Cretens, Arabieren. Heb je meegeteld? 17 waren het er binnen. 18? Nou, ik weet het niet meer. Ik kon er ook niks van maken bij die telling, dus laat maar zitten. Maar die worden genoemd in allerlei verschillende talen. Het is toch nuttig dat het zo gebeurt? Jawel, maar het was een teken. En wat betekent het dan? Nou ja, dat vanaf die tijd, steekt natuurlijk niet op een dag, maar dat vanaf die tijd, eigenlijk vanaf de uitstorting van de geest, maar dat was op Pasen, vanaf de komst van de geest, om zo te zeggen, vanaf de opstanding van Christus, het evangelie, het woord Gods, het koninkrijk, hoe je het me noemt, gepredikt zou worden door heidenen aan Joden, in plaats van de situatie waarbij aan de Joden het woord Gods was toebetrouwd, die het als priesterlijk volk zouden prediken aan de heidenen. Dit is de omgekeerde wereld. Heb je dat nog? De verwisseling. In plaats van dat de Joden met hun Hebreeuwse taal en hun Hebreeuwse achtergrond en denkwijze en schriften het woord van God zouden prediken aan de heidenen, zijn het ineens de heidenen die het woord van God eerst kennelijk hebben ontvangen en het nu prediken aan de Joden. En daarmee zijn we terechtgekomen natuurlijk in een brede discussie uit de loop der eeuwen en tot in onze dagen. De eerste conclusie moet dan eerst maar zijn dat men potdorie wel degelijk het evangelie zou prediken aan de Joden. Er bestaat een trend die zegt tegenwoordig van dat het niet moet, omdat het niet mag, van de Heer niet, of zo. Mogen wij ons niet mee bemoeien. Enzovoorts. En iets meer dan 100 jaar geleden, toen hadden we in Nederland alleen al meerdere zendingsgenootschappen die zich specifiek bezighielden met het prediken van het evangelie aan de Joden. En wereldwijd waren er nog veel meer van die organisaties. Specifiek juist aan de Joden, omdat er staat evangelisch kracht, Gods tot zaligheid, eerst de Jood. Dat was in de dagen van de pogroms, van de massa's Russische, althans Oost-Europese Joden die naar het Westen vluchten, want vlucht gaat altijd naar het Westen, je vlucht niet naar het Oosten. Je gaat altijd naar het Westen, how the West was won, enzovoort. Altijd naar het Westen, met de covered wagons en Oshawa, ja. Maar altijd naar het Westen. En die kwamen hier in Nederland voorbij, via Amsterdam en meer nog via Rotterdam. En dan werden ze opgevangen in speciale opvangtehuizen. Dat waren meteen zendingshuizen. Dan werden ze meteen lastiggevallen met het evangelie. Gelukkig. Goed gedaan. Alvorens ze scheep gingen naar New York. En daar kwamen ze dan bij scheepsladingen vol aan. In de States. Tot grote zegen van de Verenigde Staten trouwens. Want die lui die hebben heel wat bijgedragen aan de ontwikkeling van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En we hebben er trouwens een heleboel mooie songs aan te danken. Ik heb het niet over hymns, maar wel over songs. Waarin de grote meerderheid waren dat Joden die de muziek verzorgden en de teksten schreven en wereldberoemde namen. Maar dat even terzijde. Maar onderweg werd hen het evangelie gepredikt. Begrijp je wel? Het is altijd discutabel geweest. Is het het volk van God? Zo ja, dan moet je er niks aan doen. Maar waarom brengen ze ons het evangelie niet dan? En als ze niet het volk van God zijn, omdat wij dat zijn, dan moeten wij hen het evangelie brengen. En als je helemaal niet weet waar het over gaat, moet je naar huis, dan moet je je huiswerk overdoen. Dan moet je gewoon terug naar de Bijbel. Dat ben ik serieus hoor. Wat er namelijk gebeurd is, meteen vanaf het begin, niet pas later in Handelingen 28 of iets dergelijks, meteen vanaf het begin is ingegaan het beginsel dat het ongelovige Joodse volk ontslagen werd uit het priesterlijke ambt, omdat het de kennis verworpen had. Heeft de Heer het verworpen om het priesterschap als zodanig, als volk te bedienen? Ja, dat staat in Hosea, maar daar ging het over de 10 stammen van Israël. Maar nu zijn hier de 2 stammen aan de beurt. Onder het motto, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. zei de Heer, en nou ja, binnen een week, binnen 5 dagen voor zijn kruisiging: het koninkrijk zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En die vrucht is de gemeente. En het andere volk zijn de 10 stammen van Israël. Aangezien het geen Joden zijn, zijn dus heidenen. En dus werden van de Joden weggenomen. En dat zijn de heidenen aan wie het woord Gods is toebetrouwd. En die zouden het dus prediken aan de Joden. In het Gronings. Ja, dat zeg het niet meer voor de grap. Er zit ook een heel verhaal achter, maar dat kan ik allemaal niet vertellen. En het is ook niet zo nuttig, maar. Maar. In welke taal dan ook. En dat er Joden zijn die zich daaraan ergeren. Ja, natuurlijk. Omdat wij hen brengen wat zij ons hadden moeten brengen. Dat ze dat als beledigend beschouwen onder omstandigheden. Ja, dat heb je met die grote ego's. Dat is het probleem. Hè? Van de gelovigen wordt verwacht nederigheid en onderwerping aan het woord van God. Kortom, het spreken in tongen, in andere talen. Ik heb het over, zoals we het hier in de Bijbel tegenkomen, en daarna in Handelingen nog 2 keer. En vervolgens nog in 1 Korinthe 12 natuurlijk en 14. Vaker komt het niet voor. Maar dat spreken in tongen is een teken aan de ene kant van nieuwe verbond is aangebroken en dus de geest is uitgestort en dus het evangelie wordt gepredikt. Niet door Joden aan heidenen, maar door heidenen aan Joden. Dat in hier in Handelingen 2 nog niet effectief is in de praktijk, dat is omdat natuurlijk die omwenteling in de praktijk gemaakt moet worden. Dat neemt tijd. Maar daarom krijgen we die tekenen ter illustratie. De situatie is zo al ontstaan. En terwijl nog het gelovigen uit de Joden zijn die in het begin het evangelie predikt, vinden we nog net in Handelingen, wij vinden in Handelingen die omslag vermeld. Maar dat die omslag officieel al van toepassing was, officieel al opgelegd was, ja, dat wordt ons hier dus in Handelingen 2 geïllustreerd door het spreken in tongen. Later werd gewoon het evangelie gepredikt in andere talen, aan de Joden. En nu ik het er toch over heb, ga ik meteen maar weer even een klein stapje verder. Al verwacht nou niet van me dat ik het uitgebreid ga toelichten nu. Het punt is namelijk dat we eerst te maken hebben met de zogeheten 12, uitdrukkelijk de 12, waarvan wij niet anders weten dan dat waren alle 12 Joden die het evangelie predikten. Maar daarna krijgen we van doen met Paulus. U weet hoe de boek Handelingen in elkaar steekt? Handelingen begint met het evangelie als zodanig heeft zijn domicilie, zijn thuis, zijn residentie in Jeruzalem. Maar aan het eind van het verhaal, Handelingen 28, is het Rome. En daarna, vervolgens werd zelfs heel Jeruzalem verwoest, zodat zelfs die hele christengemeente uit Jeruzalem verdwenen is. Heb u dat nog? Je hebt niet eens meer in Jeruzalem. In de verwoesting van het jaar 70, weet u nog? Het begint daar, maar het houdt daarop. En aan het eind van het verhaal zijn wij in Rome. Daar ontleent tot vandaag de dag de Romeinse kerk haar zogenaamde katholiciteit aan. Katholiciteit. 2-maal woordwaarde. Dat men zich noemt de algemene christelijke kerk. Is gevestigd in Rome. Dat is een misverstand. Want het is ook maar een teken. Dit. Maar het verhaal is dus van, het wordt uit Jeruzalem weggehaald en gegeven, in ieder geval aan de heidenen, aan een heidens volk. Hebben jullie? En het begint met 12 apostelen, discipelen, apostelen uit de Joden. dat zich versmalt tot Petrus. Want van die anderen horen we niks meer. Dat weet u toch, hè? Na hoofdstuk 4 hoor je van Johannes ook niks meer. Toch? Nou ja. En van de apostel Jacobus even later ook niet, want die wordt onthoofd in Jeruzalem. En dan zijn we ze allemaal kwijt. Althans uit de bladzijden van de Bijbel. En dan hebben we alleen nog Petrus. Maar Petrus wordt vervangen in het verhaal, bedoel ik. Die verdwijnt ook langzamerhand van het toneel, waarna men zich afvraagt of de man ooit in Rome geweest is. Want men heeft hem gemaakt tot eerste paus. Toch? Met terugwerkende kracht. Zonder salaris was dat niet zo moeilijk trouwens, maar goed, laat maar. Maar Petrus verdwijnt van het toneel en Paulus komt op. En de vraag was, wat is het verschil tussen Petrus en Paulus? Of wat is het verschil tussen de twaalven met Petrus en Paulus? En let op wat ik nu zeg. Het enige echte verschil is dat Paulus een Romein was. En dan zegt hij, maar hij was toch een Jood? Ik zeg, ik vroeg toch niet naar de overeenkomst? De overeenkomst dat was dat ze Joden waren, dat ze allemaal het evangelie predikten enzovoorts. Ja, maar wat is het verschil? Was dat Paulus een heiden was, van geboorte, wordt uitdrukkelijk vermeld. En aan wie predikte hij het evangelie? Uitdrukkelijk aan de Joden. Ja, het wordt anders verteld links en rechts. Het is mijn schuld, niet bij mij komen erover. Paulus, waar hij ook kwam, dat weet iedereen. Waar hij ook kwam, gaat hij naar de synagoge. Hij zoekt de Joden op. En zelfs was er geen synagoge in Filippi, dan zocht hij ze op. Waar ze dan wel samenkwamen aan het water. Want als de 10 er niet zijn, zeg ik altijd. Nee, heeft een Jood mij verteld. Als je geen 10 Joden hebt, dan kun je geen synagoge hebben. De 10 moeten er zijn, anders heb je geen. Vreemd, hè? Ja, leuk is dat ook. Maar goed, maar hij ontmoet ze aan het water. Want daar moeten ze dan samenkomen. Aan de einden der aarde, aan de oever van de zee en wat het maar was. Maar goed, daar gaat het nou allemaal niet om. Ik wil alleen maar zeggen, waar hij ook kwam, hij zocht de Joden op. Tot in het allerlaatste hoofdstuk van Handelingen aan toe. Daar werden zelfs de Joodse leidslieden in Rome opgetrommeld. U weet wel, Engels af, groep 2. Maar goed, ze werden opgetrommeld, moesten ze verzamelen. En sprak Paulus ze toe, legde hen het een en ander uit, omtrent het koninkrijk Gods. En toen kregen ze toch ruzie. Maar ja, dat was altijd al zo. Ook in Handelingen bedoel ik, hè. Was dit de eerste keer. Heb je dat nog? Nou ja. En daar blijft het dan bij, daar houdt het verhaal op, daar houdt het verslag van de Bijbelse geschiedenis op. Want daarmee ben je gekomen uitdrukkelijk op het punt waarbij ook in de praktijk de zaligheid, het woord van God, zijn domicilie heeft niet meer in Jeruzalem, maar onder de heidenen. En dan is daar nog een vervolg op, want er staat er iets over zijn eigen gehuurde woning en 2 jaar en wat het maar was. Maar uit ongewijde bron, dus buiten de Bijbel om of na de Bijbel, hebben wij wel degelijk een verslag van hoe die situatie in Rome was. En over hoe die gemeente van gelovigen in Rome ontstaan was. Binnen de Bijbel niet. Toen zijn er heel veel mensen naar gaan raden, hebben allerlei ideeën geopperd. Het zal door Romeinse soldaten geweest zijn die dienst gedaan hadden in Jeruzalem en toen weer met verlof naar huis mochten. Dat schijnt dan Rome te zijn. Die mensen zijn niet goed ingelicht, hoor. Wacht toe maar. En daar zouden ze dan het evangelie gebracht hebben en zo. De werkelijkheid is, en daar is goed verslag van gedaan, er is ook studie van geweest enzovoort, van dat de christelijke gemeente in Rome, zonder een Joodse achtergrond, ontstaan is via het Britse koningshuis, wat daar gevestigd wordt en daar een paleis had. En de kans is bijzonder groot dat Paulus daar zijn intrek genomen had. Omdat hij daar aan gelieerd was via familie. Dat kan je in de Bijbel lezen, tenzij je het wegredeneert. Maar als je die dingen naast elkaar legt, wie is wie, enzovoort, komen we die mensen nog ergens tegen? Ja, nou, dan komt dit verhaal eruit. Heb je dat nog? Zodat in de praktijk was weliswaar Paulus en het evangelie als drager, als uitdeler der verborgenheden gods in Rome terechtgekomen. Maar meer dat is onder de heidenen. Maar specifiek in het Britse paleis, het Palatium Britannicum. Oké, het huis van Pudens noemen ze het zo tegenwoordig. Want ook de Romeinen willen dit niet weten. Nee, de dame, de gids vroeg aan mij, hoe weet je dat allemaal? Ze zei, nou, staat in de boeken. Zeg, ik wil wel, als u wilt, kan ik u wel een lijstje geven van waar het in staat. Maar nee hoor, dat willen ze niet weten daar. Maar goed, het huis van Pudens, die staat in de Bijbel, Pudens, komt in de Bijbel voor, zeker wel. Was de schoonzoon van Caradoc. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar onder de heidenen en meer specifiek dus bij het verbondsvolk. Het volk dat zo heet. Brit. Am. Enzovoort. Dat is het verhaal. En dat gebeurt dus op kleine schaal. Maar het is de uitbeelding van hoe de situatie is in heel onze bedeling. De zaligheid is gedeponeerd bij u en mij, dat wil zeggen bij de heidenen in het algemeen. En meer specifiek, maar daar hoeft u zich persoonlijk niks van aan te trekken, maar het is goed om het te weten. Meer in het bijzonder is het terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël, met Brittannië dus, Ephraim is dat in de praktijk aan het hoofd. En met Manasse als een goede tweede. Dat is de situatie eigenlijk tot vandaag. Al is er niet zo geweldig veel meer van over natuurlijk. Maar het is wel geschiedenis. Heb u dat nog? Ja, en het woord van God wordt uit die hoek gepredikt, gedrukt, maar ook verkondigd. Maar ook gedrukt en verspreid over heel de wereld. En zeker aan Jeruzalem. Tot in onze dagen. Zie. Nou ja, dat is wat uitgebeeld wordt. De Heer zei, ik zal tot u spreken, tot dit volk spreken, door lieden van belachelijke lippen, maar ook dan zullen ze mij niet horen. Zo staat het in ieder geval vermeld in 1 Korinthe 14, dat u waarschijnlijk er straks al hebt opgezocht. Dus vooruit maar weer. En, want dat is de strekking inderdaad van Jesaja 28, want daar blader ik op dit moment weer even naartoe. Jesaja 28, waar uitdrukkelijk, blijkbaar, gesproken wordt over het Joodse volk. Want dat zegt het Nieuwe Testament, dat het daarover gaat. Waarbij de geest wel degelijk fungeert als een oordeel. En dan vers 7... van Jesaja 28, en ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Dat wil zeggen, ze zijn de weg kwijt. U weet wel, zoals het lied zegt, show me the way to go home. Die kent u waarschijnlijk. Ja, dat is alleen goed te zingen met een dronken kop. Heeft iemand mij verteld, want nou ja, kom maar. Ze dwalen, zijn de weg kwijt. Van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Hebben ze je ook al eens verteld dat de oude waarzeggerij enzovoort, dat ging altijd met alcohol of andere verdovende middelen. En dan begonnen die mensen zomaar voor het vaderland weg wat al uit te slaan. En dat is dan de mededeling der goden, de waarzeggerij. Nou, dat is dit. Zij dwalen van de wijn en ze dolen van de sterke drank. De priester en de profeet, die allebei geacht worden het woord van God te bewaren, dwalen van de sterke drank, zij zijn verslonden van de wijn. Het is andersom, hè? Ze zijn verslonden door de drank, in plaats van dat zij de drank verslonden hebben. En wanneer de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Ja, precies, andersom, ja. Zij dolen van sterke drank, zij dwalen in het gezicht, in het visioen. Ze hebben wel een visie, maar ze zijn verdwaald. Zij waggelen. Vindt u wel een beschrijving van verdovende middelen? Ja. Zij waggelen in het gericht. Dat heet elders dat ze blind zijn. Ja. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel. Ik beloof u dat ik mijn best doe om er zo snel mogelijk doorheen te gaan. De tafel is de uitbeelding van cultuur, van gemeenschap. Van je zit aan een banket. Ja, inderdaad. Je zit aan, met twee keer aan met een komma ertussen. Ja, inderdaad. Ja. Dat is 1965, broeder. Toon Hermans. Maar, toe maar. Je zit aan een en dezelfde tafel en een maaltijd. En de maaltijd is de uitbeelding van een gemeenschappelijke lifestyle. Dat heette vroeger gewoon cultuur. Ja. En daarom zitten wij aan de tafel des Heren. Waar wij gevoed worden door de Heer zelf. Aan zijn tafel. Het is zijn lifestyle, zijn wijze van leven, zijn wijze van doen, zijn wereldbeschouwing, wat je wil, zijn geloof. Dat is de tafel, zie. Maar hier gaat het over een volk waarvan de tafels vol zijn van uitspuwsel en van drek. Dat is die der Joden. Hun tafel wordt dus tot een strik en tot een val en tot een net voor de inwoners van Jeruzalem. Hebben we dat wel eens gelezen? Dus Jesaja 8, vers 14 geloof ik. En natuurlijk Romeinen 11. Waar het op het Joodse volk wordt toegepast. Hun tafels. Hun tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Zodat er geen plaats is om er wat anders op te zetten. Toen heeft men ervan gemaakt, zodat er geen plaats schoon is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, er is überhaupt geen plek om iets te serveren. En we hebben het hier dus over de toestanden onder het oude verbond. Over een verontreinigde tempel die gereinigd moest worden. De wijze waarop het Jodendom heel het maatschappelijk leven en het privéleven dus heeft dichtgetimmerd. En alles aan voorschriften heeft gebonden. Nee, het zijn vrije mensen, net als wij zijn vrije mensen, maar ze moeten alles en alles is bepaald. Hè. Alles is voorgeschreven. Zodat er geen ruimte is. U weet wel, je hebt het in christelijk-orthodoxe kringen, heb je dat ook. Dan hou je de mensen het evangelie voor of een bijbeltekst. En dan zeggen ze ijskoud, zeggen ze, ja, maar zo zijn wij niet opgevoed. Zo hebben wij het niet geleerd. Nee, het is ketters. Waarom? Omdat het niet in de catechismus staat. Ja, maar het staat wel in de Bijbel. Ja, maar dat... drie formulieren van eenigheid. Ik verzin het niet. Ik heb het allemaal meegemaakt, van jongs af aan. Dit soort commentaren. Het zit dichtgetimmerd. Er is geen plek, geen ruimte voor, enzovoorts. Daar komt de uitdrukking vandaan, die ik ook niet verzonnen heb, dat het een heidenswerk is om een christen te bekeren. Heb je dat? Dat is klassiek. Die staat gewoon in je boek met Nederlandse zegswijzen. Nou ja. Alle tafels zijn vol van uit. Ze hebben al een godsdienst. Zodat er geen plaats is. Aan wie zou hij dan de kennis leren? Weet u nog dat ik net citeerde uit Hosea? Van de waar gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen? Er is geen kennis. Nee, ook niet. Nee, specifiek niet onder het Joodse volk. Juist daar niet, omdat het daar juist had moeten zijn. Omdat hun de woorden God waren toebetrouwd. Zie. Dus ja, het is er niet en speciaal daar dus niet. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Ze waren hooguit nog aan de melk, Maar zelfs die hadden ze nog niet genoeg gehad, laat staan was de spijs. Want het is vers 10, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Dat is een mooie literaire vorm om aan te geven waar het over gaat. Overal zijn wetten voor, overal zijn regeltjes voor, enzovoort. Nou ja. En daarom, omdat dat zo was, omdat de Heer het evangelie, het nieuwe verbond, de Messias, niet kwijt kan aan dit volk, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Implicerend, daarom zal het woord van God als zodanig worden toebetrouwd aan heidenen, in plaats van aan de Joden, want die hebben er geen ruimte voor. Het wordt toebetrouwd aan heidenen. En die zouden het dan weer prediken aan de Joden, maar dan vanuit andere talen. Maar een taal staat ook voor een leefwijze, voor een cultuur. Heb je dat? Dat hebben ze mij tenminste op school geprobeerd wijs te maken. Dat talen kun je alleen begrijpen als je de cultuur van een bepaald volk kent. En de wijze van uitdrukken, dan leer je uit de taal leer je de volksaard kennen enzovoorts. Maar ja, omdat we allemaal gelijk moeten wezen, heeft men het begrip volksaard afgeschaft. Dus dan krijg je helemaal geen cijfers voor bij het scrabbelen. Want ze zeggen het bestaat niet, zoals het woord ras ook niet meer mag. Hè? Behalve bij de konijnen, maar de... Nou ja, bij mensen niet meer. Dat hebben ze afgeschaft. Nu moet je, soort mag nog wel. Maar er is geen wetenschapper die het verschil kan uitleggen tussen soort en ras. Dus ja, een soort ras, ja. Nou goed, weet ik veel. Je verdwaalt volkomen natuurlijk. Maar waar het over gaat is precies... Dit, de situatie in onze dagen is dat door lieden van belachelijke lippen en in vreemde talen, namelijk door heidenen in het algemeen, maar door de 10 stammen in het bijzonder, het woord van God gebracht wordt aan de Joden. Het had andersom moeten zijn. Nou ja, het had andersom kunnen zijn, maar vervolgens moet ik dan zeggen, maar God wist dat het andersom zou zijn en hij heeft het hier vastgelegd. Dat is niet een modificatie, customizing. Het is niet een aanpassing achteraf. Oh, dat is nou vervelend dat de Joden niet willen. Nou, laat ik dan maar... laat ik maar eens een volk voor mijn naam uit de heidenen verzamelen. En dan kom ik later wel eens terug om eens te kijken wat ik ervan maken kan. Heb je dat? Zo was het niet. Integendeel. Dat stond van tevoren al vast. God had dat in zijn plan opgenomen. Was het vastgegeven. Je vindt het trouwens al bij Mozes. Die als een beeld van de Messias verschijnt. In de verwachting dat het volk hem als de door God beloofde verlosser zou erkennen. Staat in Handelingen 7. Dat het gezegd wordt. En dan, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus hij moest vluchten. Om pas 40 jaar later weder te keren. En in de tussentijd weidde hij de kudde van schoonvader Jetro. Dat is een beeld van de gemeente. Buitenslands. Bij een ander volk. Hebben die nog? Dat zit daar al vast. Nou ja. Maar ik lees nog even verder in Jesaja 28. Ik ben er nou toch. Hè. Daarom zal hij door... belachelijke lippen door een andere tong tot dit volk spreken. Einde van vers 12. Doch zij hebben niet willen horen. En ook al zo zullen ze mij niet horen, schrijft Paulus dan in 1 Korinthe 14. Zoek het maar op. En dus zal voor hun het woord des Heren zijn. Zij zien er niks anders in dan... gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Het wordt herhaald. Zodat je goed begrijpt hoe vervelend het allemaal is. Dat sukkelt maar voort. Het zit volledig vast in dit soort wettische patronen. En het is tot vandaag nog zo. Vreemd genoeg. Nee, vreemd genoeg. Ik bedoel, in het Oude Testament werd men geconfronteerd met grote werken Gods. Dat zou ze toch tot bekering moeten brengen, wonderen en tekenen, wat al niet. Dat zou het volk toch tot geloof moeten brengen. Maar voor zover dat gebeurde, was dat van korte duur. En na verloop van enige jaren, soms enige tientallen jaren, in de dagen van de richteren. Maar na verloop van enige jaren waren ze het gewoon weer kwijt en diende weer Dagon en de Baal en de Astarte en de koningin des hemels en weet je veel, koningin des hemels. Ja, Maria was er nog niet, dus dat, wel koningin des hemels, hoe ze maar heten. Maar goed, de goden van de buren, zal ik maar zeggen. Het was weinig creatief ook. Goden van de omliggende volkeren, ze waren de Heer weer kwijt. En nu in onze tijd waren ze ongelovig en wezen de Messias af. En wat ze toen niet deden, doen ze nu. Ze houden vast aan de wet, aan de Mosaïsche wet. Althans, dat is de theorie. Maar dat doen ze. Nou zitten ze ineens daar opgesloten, nou is er niks, geen creativiteit meer. In plaats van dat ze bijvoorbeeld de God stelen van de overnemen van bijvoorbeeld van de 10 stammen bijvoorbeeld. Was ik duidelijk genoeg? In plaats van dat ze de God der christenen zouden overnemen. Dat is toch wat ze vroeger ook deden, de God van de buren aanvaarden. Blijven ze daar uit de buurt? Nou blijven ze star blijven bij de zogenaamde Mosaïsche wet en het Oude Verbond. En, althans, in hun ogen doen ze dat dan. Het is zo raar hoe dat komt. Ja, omdat er wat anders achter steekt natuurlijk. Hè. Kijk, religie, dat verheft de mens. Iemand zei, daar is het ook voor. Dan zeg ik, ja, dat heb ik vaker gehoord. Het is om de mens te verbeteren, op een hoger niveau te plaatsen. Want de mens moet worden als God. Zeg, dan moet je veel eten van de boom, de kennis is goed en is kwaad, volgens de duivel. En dat ben je nou aan het doen. Dat is religie en dan denk je dat je als God wordt. En dat geloof je dan ook nog. En dat is tot verheffing van de mens, door de mens. Philip Mauro noemde dat het evangelie van de slang. De verbetering van de mens door de mens. Maar het is een doodlopende weg. Het is een bediening des doods. Zie? Maar men blijft ver uit de buurt van het idee dat er van de mens niks te verbeteren valt. Dat er in de mens absoluut geen goeds woont. Dat hij overgeleverd is aan de genade Gods. En dat inmiddels de beloofde genade Gods ook daadwerkelijk verschenen is aan alle mensen. En ons onderwijst. Dat was Titus 2 vers 11 denk ik zo'n beetje. Heb je die? Er is gebeurd, maar nou moeten ze het niet. Want dat betekent onderwerping aan de mens. Het is geen intellectuele uitdaging, zei iemand tegen Billy Graham, een vroegere vriend van Billy Graham. Ze hadden samen opgetrokken, samen gestudeerd en alles. En dan zeg maar, jouw boodschap is geen intellectuele uitdaging. Nee, dat is het ook niet. En toch is het dat, maar ja, dat wordt niet begrepen natuurlijk. Maar hier staat vervolgens, hoor des Heren woord, vers 14 van Jesaja 28. Hoor des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Dat is dus het Sanhedrin. Uiteindelijk in de dagen van Handelingen 2, ja. Omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig en verstandig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal hij tot ons niet komen, want we hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. En op de historische achtergrond van het vers ga ik niet in, maar ze vertrouwen op wat anders, op de wereld, op Egypte in dit geval. Voor hun bestaanszekerheid. Daarom zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen. Dit kan allemaal niet trouwens tegelijk, hoor, technisch. Want je kunt niet een grondsteen hebben die een hoeksteen is. Want de grondsteen ligt in de grond, dat is het fundament. En de hoeksteen, het fundament is eigenlijk de eerste steen van het bouwwerk. Hè. En de hoeksteen, dat is de top, dat is de laatste steen van het bouwwerk. Maar in de symboliek, bijbelse symboliek, is het dezelfde steen. Er zijn nog een paar stenen, die zijn ook dezelfde steen. De steen is het type van Christus immers. Ja. Ik leg een grondsteen, een beproefde steen, een edelsteen, dat noemen we een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is en wie gelooft, die zal niet wegrennen. Want dat is wat het betekent. Als Paulus het aanhaalt, u ziet de tekstverwijzingen erbij staan. Als Paulus het aanhaalt in het Nieuwe Testament, leest hij, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Zal niet teleurgesteld worden, zeggen wij dan. Maar beschamen betekent achteruit wijken. Dat is de echte betekenis, ook van het Nederlandse woord schamen. En wij passen dat dan op bepaalde manier toe. Maar het is Paulus' opvatting van wat hier staat. Die zal niet haasten, daarom lees ik altijd meteen, die zal niet wegrennen. Nee, wie gelooft zal bouwen op de steen. En het Nieuwe Testament heeft tal van commentaren op deze uitspraak, het Oude trouwens ook. En zegt dan, die steen is de rotssteen der struikeling, de rots der ergernis. Men zou er over struikelen, men zou er opvallen, of anders de steen zal op hen vallen, enzovoorts. En dan ben je dus bij Petrus terecht. Maar Paulus ook, die diverse schriftplaatsen uit het Oude Testament over de steen, waaronder deze, in één keer aanhaalt en collectief toepast op de Heer Jezus Christus. Wat hierover gaat, is de grondsteen, de hoeksteen en alles wat ertussen zit, dat is de bouw van de gemeente. Op een fundament dat gelegd is en het fundament is Christus. En het is een bouwsel, een tempel waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. Mede met dank aan Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Iemand anders dan die bouwlieden heeft die steen geplaatst. Heb u dat nog? En die tekst staat ook in Matteüs 21. En daar staat daarvoor of daarna, staat het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Daar gaat het dan. Ik neem al die tijd dit om dat aan elkaar te voegen. Want ja, doe maar. Maar dat is wat in de Bijbel gebeurt, zodat je weet waar het over gaat. Het is de opstanding van Christus als de eersteling en het fundament van de gemeente. Een tempel, Gods, inderdaad die gebouwd wordt enzovoorts. En dat gebeurt niet pas sinds Handelingen 28 of iets dergelijks. Dat gebeurt sinds en op grond van de opstanding van Christus. Dat die mensen dat misschien niet wisten, dat de discipelen dat misschien niet wisten, dat kan zijn, maar dat is van ons van geen enkel belang. Of die het wisten. Toch? Wat van belang is of God het wist. En die vertelt het ons. Het is zijn woord. Zie. Maar de apostel vertelt het ook. Petrus, hierna. In Handelingen 2, als je één keer alleen het woord krijgt, die legt het ons ook uit. Alleen wij staan vaak op het verkeerde been, omdat wij al ideeën in het hoofd hebben omtrent wat bepaalde schriftplaatsen zouden kunnen of zouden moeten betekenen enzovoorts. En dat belemmert ons vaak om gewoon het verslag, de redenvoering, in dit geval van de apostel, te volgen. Maar daarover hebben we het dan weer later, want het is weer tijd voor... In pauze.